Hoofdstuk 7. Gevaar. De plek waar de faunen met hen waren komen dansen was natuurlijk de dansweide zelf. En Caspian en zijn vrienden die bleven daar tot de avond van de grote vergadering. Het was voor Caspian een vreemde ervaring onder de sterren te slapen met niets anders te drinken dan bronwater. En hoofdzakelijk van noten en wilde vruchten te leven, in plaats van te slapen in zijn bed in het kasteel, met de zijden lakens en in een kamer vol wandtapijten, terwijl zijn eten op gouden en zilveren schalen voor hem werd neergezet, in het vertrek naast zijn slaapkamer, waar altijd personeel klaar stond om hem te bedienen. Maar hij had nog nooit zo genoten, nog nooit was hij van slapen zo lekker uitgerust. Of had zijn eten hem zo goed gesmaakt. En hij begon al gehard te raken en zijn gezicht begon een koninklijke uitdrukking te krijgen. Toen de grote avond was aangebroken en al zijn verschillende wonderlijke onderdanen in groepjes van 2 of 3 of bij 6 of 7 tegelijk geruisloos het grasveld op kwamen sluipen, de maan scheen nu al bijna op haar helderst, begon zijn hart sneller te kloppen toen hij zag hoeveel het er wel waren en hij hen allemaal goedendag hoorde zeggen. Iedereen die hij had leren kennen was er. De beren, de rode dwergen, de zwarte dwergen, de mollen, dassen, hazen, egels. Ook anderen die hij nog nooit gezien had. 5 zaters zo rood als vossen. De hele afdeling sprekende muizen, tot de tanden toe gewapend. En met aan het hoofd een schrille trompet. Een stuk of wat uilen en de oude raaf van Ravenburg. Samen met de centauren kwam als allerlaatste, en de adem stokte Caspian in zijn keel toen hij hem zag, een kleine maar heuse reus wimpelweer van de Galgenberg, met een mand vol tamelijk zeezieke dwergen op zijn rug, die hij een lift had aangeboden, en die nu achteraf spijt hadden dat ze niet waren gaan lopen. Volgens de beren was het erg belangrijk dat ze eerst het feestmaal zouden houden en daarna pas de vergadering, morgen of zo. Rippertjiep en zijn muizen die zeiden dat vergaderen en feesten geen van beide haast hadden en stelden voor om Mira's nog diezelfde nacht te gaan bestormen in zijn eigen kasteel. Rateltak en de rest van de eekhoorns zeiden dat praten en eten best tegelijk kon, dus waarom hielden ze de vergadering en het feestmaal niet in één keer? De mollen stelden voor om eerst en voor alle andere dingen om de hele wei heen loopgraven en wallen aan te leggen. Maar de faunen vonden het beter te beginnen met een plechtige dans. De oude raaf, die het wel met de beren eens was dat het te lang zou duren nog voor het eten een hele vergadering te houden, vroeg beleefd toestemming een korte toespraak tegen het hele gezelschap te houden. Maar Caspian en de centauren en de dwergen, die keurden al die voorstellen af en stonden erop dat ze dadelijk echt zouden vergaderen om plannen te maken voor een oorlog. Toen ze alle andere wezens zover gekregen hadden dat ze rustig in een grote kring waren gaan zitten, en toen ze wat moeilijker was Rateltak zover hadden dat hij niet meer heen en weer rende, en stilte, stilte allemaal, voor de toespraak van de koning, riep, stond Caspian een beetje zenuwachtig van binnen op. Narniërs, begon hij, maar verder kwam hij niet, want net op dat moment zei Camillo de haas, er is een mens in de buurt. Allemaal waren ze wezens uit het wild en ze waren eraan gewend dat er op hen gejaagd werd. Dus ze bleven meteen allemaal zo stil als een standbeeld zitten. Alle dieren staken hun neus in de richting die Camillo aangewezen had. Het ruikt naar mens en toch ook weer niet helemaal naar mens, fluisterde de truffeljager. Het komt steeds dichterbij, zei Camillo. Die 2 dassen en jullie dwergen met z'n 3, hou je pijl en boog klaar om te schieten en ga zachtjes kijken wat het is, zei Caspian. Die zullen we eens even morris leren, zei een zwarte dwerg grimmig en hij legde vast een pijl op zijn boog. Hé, nee, Als het er maar één is, moet je niet schieten, zei Caspian. Dan moet je het vangen. Waarom? Wou de dwerg weten.
Hey, doe wat je gezegd wordt, zei Glenstorm de centaur.
Iedereen bleef zwijgend wachten terwijl de drie dwergen en de beide dassen op hun tenen in de richting van de bomen aan de noordwestkant van de weide slopen. Toen schreeuwde een schelle dwergenstem: Halt! Wie is daar? En meteen hoorden ze een snelle sprong. Even later zijn stem, die Caspian heel vertrouwd in de oren klonk: al goed, ik ben niet gewapend. Jullie mogen me gerust bij mijn polsen vasthouden als je wilt, mijn waarde dassen. Maar je hoeft ze nog niet meteen door te bijten. Ik moet de koning spreken. O, dokter Cornelius, riep Caspian blij. En hij holde zijn oude leermeester tegemoet om hem te begroeten. De anderen verdrongen zich allemaal om hem heen. Poeh, zei Nikabrik, zo'n overgelopen dwerg. Zo'n figuur die niet weet wat hij wil. Zo'n halfbakken mens. Zal ik hem zijn keel afsnijden met mijn zwaard? Hou je stil, Nikabrik, zei Trompoen. Dat wezen kan er ook niks aan doen wie zijn voorouders waren. Hé, dit is mijn beste vriend en hij heeft mij het leven gered, zei Caspian. En iedereen die zijn gezelschap niet op prijs stelt, kan nu dadelijk mijn leger verlaten. Lieve, lieve dokter, wat ben ik blij dat ik u weer zie. En hoe hebt u er ooit achter kunnen komen waar we waren? Met een beetje simpel toveren, majesteit, zei de dokter die nog steeds stond te hijgen en te puffen omdat hij zo hard gelopen had. Maar we hebben nu geen tijd om het daarover te hebben. We moeten allemaal dadelijk maken dat we hier wegkomen. Jullie zijn al verraden en Miras komt eraan met zijn leger. Morgen, nog voor de middag, zijn jullie omsingeld. Wat verraden, zei Caspian, door wie dan? Ho, vast ook weer door zo'n overgelopen dwerg, zei Nikabrik. Door Destrier, uw paard, zei dokter Cornelius. Het arme dier is niet wijzer. Toen u eraf gevallen was, is hij natuurlijk teruggezworven naar zijn stal op het kasteel. Zo kwam het geheim van uw vlucht uit. Ik heb me maar zo weinig mogelijk laten zien, maar ik had niet veel zin om in de martelkamer van Miras overvraagd en ondervraagd te worden. In mijn kristallen bol kon ik wel zo'n beetje zien waar ik jullie zoeken moest. Maar die hele dag, eergisteren was dat, heb ik de mannen van Miras in groepjes in het bos zien lopen zoeken naar sporen. Gisteren hoorde ik dat hij zijn leger opgetrommeld heeft. Ik geloof dat die volbloed dwergen van u niet allemaal zulke goede padvinders zijn als je zou verwachten. Jullie hebben overal sporen achtergelaten, heel onvoorzichtig. In elk geval is Miras op de een of andere manier gewaarschuwd dat het oude Narnia nog niet zo dood is als hij gehoopt had. En hij komt eraan. Hoera! Zei een schelle piepstem ergens bij de dokters voeten. Laat ze maar komen! Het enige wat ik verlang is dat de koning mij en mijn mannen vooraan zet. Wat mag dat wel wezen? Zei dokter Cornelius. Heeft uwe majesteit ook sprinkhanen of muggen in uw leger? Hij bukte zich en toen hij aandachtig door zijn brillenglazen had gekeken, barstte hij in lachen uit. Ha, 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 bij de leeuw, riep hij. Het is een muis. Signor Muis, ik hoop u beter te mogen leren kennen. Het is mij een eer zo'n heldhaftig dier te ontmoeten. Nou, u kunt op mijn vriendschap rekenen, geleerde mens, piepte Rippertjeep. En elke dwerg of reus in dit leger die niet beleefd tegen u is, die krijgt met mijn zwaard te doen. Nou, hebben we echt tijd voor dit soort malligheid, wilde Nikabrik weten. Wat zijn we van plan? Vechten of vluchten? Nou, als het moet vechten, zei Trompoen. Maar eigenlijk zijn we daar nog niet klaar voor. En dit is ook niet zo'n beste plek om ons te verdedigen. Het idee om hard voor hem weg te lopen trekt me anders ook niet aan, zei Caspian.
Mooi gezegd, mooi gezegd, zeiden de beren. Wat we ook doen, laten we alsjeblieft niet hard gaan lopen. En zeker niet voor het eten en ook niet al te snel erna. Zij die het eerst weglopen zijn niet altijd degene die ook het laatst weglopen, zei de centaur. En waarom zouden we de vijand voor ons laten uitmaken waar wij moeten vechten? Waarom zouden we niet zelf een geschikte plek uitzoeken? Oh, dat zijn wijze woorden, majesteit. Dat zijn wijze woorden, zei Truffeljager. Maar waar moeten we dan heen gaan? Waar moeten we heen gaan? Vroegen verschillende stemmen door elkaar. Majesteit, zei dokter Cornelius, en jullie, schepselen van allerlei soort, ik vind dat we naar het oosten moeten vluchten. De rivier langs, in de richting van de zee, naar de donkere bossen daar. De Telmarijnen, die hebben een hekel aan dat gebied. Ze zijn altijd al bang geweest voor de zee en voor wat er over zee naar ons toe zou kunnen komen. Daarom hebben ze gezorgd dat die dichte bossen daar kwamen. Als het waar is wat de oude verhalen zeggen, dan moet aan de monding van de rivier het eeuwenoude slot Ker Paraval liggen. Die hele streek is ons vriendelijk gezind en onze vijanden vinden het een afschuwelijk gebied. We moeten naar de Aslanberg gaan. Wat? De Aslanberg? De Aslanberg? Zeiden verschillende stemmen. Nou, daar hebben we nog nooit van gehoord. Nou, die ligt aan de rand van die donkere bossen. Het is een hoge heuvel die Narnia in lang vervlogen tijden heeft opgericht over een heel bijzondere plaats. De plaats waar eens een steen stond met een heel sterke toverkracht. Van binnen is de heuvel helemaal uitgehold. Er zijn onderaardse gangen en grotten. En in een grot, precies midden in de heuvel, staat een steen. In die heuvel is ruimte genoeg voor alle voorraden die we nodig hebben. En degene onder ons die het slechtst tegen het leven onder de blote hemel kunnen, en zij die het meest gewend zijn aan het leven onder de grond, kunnen zo lang in de grotten worden ondergebracht. De rest van ons kan zijn kamp in het bos opslaan. Als er gevaar dreigt, zouden we ons met z'n allen, behalve dan deze edele reus hier, in de heuvel zelf terug kunnen trekken. En daar kan geen enkel kwaad bij ons komen, behalve de hongerdood. Nou, het is goed dat we geleerden in ons midden hebben, zei Truffeljager. Maar Trompoen mopperde binnensmonds. Soep en selderij nog aan toe. Ik wou dat onze leiders hun hoofd niet zo vol hadden zitten met al die praatjes. En wat meer over etensvoorraden en wapens nadachten. Maar iedereen was het met het voorstel van Cornelius eens. En nog diezelfde avond, een half uur later al, waren ze op weg. Nog voor de zon opkwam, waren ze bij de Aslanberg. Dokter Cornelius had niet overdreven. Het was haar heel indrukwekkend. Ze zagen een ronde groene heuvel, gebouwd bovenop een grotere heuvel die al sinds jaar en dag was volgegroeid met bomen. Met één klein laag poortje erin, waardoor je binnen in de heuvel kon komen. De tunnels binnen vormden een complete doolhof als jij de weg niet wist. De wanden en het dak waren van gladde stenen en op die stenen zag Caspian, toen zijn ogen aan het schemerdonker begonnen te wennen, vreemde tekens en kronkels en tekeningen waarop telkens weer de gestalte van een leeuw voorkwam. Het zag er daarbinnen uit alsof dit allemaal hoorde bij een Narnia dat nog veel ouder was dan het Narnia waar zijn kinderjuffrouw hem over had verteld. Toen ze goed en wel in en rondom de berg hun kamp hadden opgeslagen, begon alles hun tegen te lopen. De verkenners van koning Miraz ontdekten hun nieuwe legerplaats al gauw en hij bracht zijn leger tot aan de rand van het bos. En, zoals zo dikwijls gebeurt, bleek dat de vijand sterker was dan ze hadden verwacht. De moed zonk Caspian in de schoenen toen hij de ene legereenheid na de andere aan zag komen. En al waren de mannen van Miraz misschien wel bang om het bos in te gaan, ze waren nog banger voor Miraz zelf. En onder zijn leiding vochten ze zich een weg tot diep in het bos, soms zelfs bijna tot bij de heuvel. Caspian en de andere legeraanvoerders deden natuurlijk telkens uitvallen naar het open veld buiten het bos. Zo vochten ze bijna elke dag en soms ook 's nachts. Maar het leger van Caspian had het over het geheel genomen het zwaarst te verduren. Ten slotte kwam de avond van een dag waarop alles even slecht was gegaan. Toen het donker werd, was de regen die de hele dag in stromen uit de lucht was gevallen, alleen maar opgehouden om plaats te maken voor een bijtende kou. Caspian had voor die ochtend zijn grootste veldslag tot dusver voorbereid en daar hadden ze allemaal al hun hoop op gevestigd. Hij had met het grootste deel van de dwergen bij het eerste ochtendgloren de rechtervleugel van het leger van de koning overvallen. En daarna, toen er eenmaal zwaar gevochten werd, had reus Wimpelweer met de centauren en een aantal van de gevaarlijkste wilde dieren vanaf een andere plaats moeten uitbreken om te proberen de rechter legervleugel van de koning af te snijden van de rest. Maar dat was allemaal volledig mislukt. Niemand had Caspian gewaarschuwd, omdat niemand in dit nieuwe Narnia dat meer wist, dat reuzen niet erg snugger zijn. En die goede Wimpelweer, al was hij zo dapper als een leeuw, was in dat opzicht een echte reus. Hij had precies op het verkeerde moment en vanaf de verkeerde plaats een uitval gedaan. En zowel zijn eigen groep als die van Caspian hadden er zelf flink van langs gekregen en ze hadden de vijand haast geen schade toegebracht. De beste van de beren was geraakt, een van de centauren was zwaar gewond en er waren er aan de kant van Caspian maar weinig die geen bloed verloren hadden. Het was al met al een somber gezelschap, zoals ze daar 's avonds bij elkaar kropen, om hun karige maaltijd te nuttigen. Het somberst van iedereen was reus Wimpelweer. Hij wist dat het allemaal zijn schuld was. Onhoorbaar zat hij te huilen. Dikke tranen gleden naar de punt van zijn neus en vielen dan met een enorme plens naar beneden, midden in het kamp van de muizen, die het juist een beetje warm begonnen te krijgen en al wat slaperig werden. Ze sprongen allemaal overeind om het water uit hun oren te schudden en ze vroegen de reus met schrille, doordringende stemmen of hij soms dacht dat ze zonder zijn hulp nog niet nat genoeg waren. Toen werden er weer anderen wakker en die vertelden de muizen dat ze waren aangenomen als verkenners en niet als zangkoor of zo. En vroegen waarom ze hun koppen niet dicht konden houden. En Wimpelweer sloop op zijn tenen weg om een plekje te zoeken waar hij ongestoord verdriet kon zitten hebben. En trapte daarbij iemand op zijn staart. En die iemand, later zeiden ze dat het een vos was geweest, beet hem weer. En zo was iedereen in een slecht humeur. Maar in het geheime speciale vertrek in het binnenste van de heuvel zat koning Caspian met Cornelius en de das en Nikabrik en Trompoen te beraadslagen. Dikke, evenoude pilaren steunden de zoldering. In het midden stond de steen zelf, een tafel van steen, dwars door midden gebarsten en vol met wat vroeger een soort letters geweest moesten zijn, maar in vroege tijden toen de stenen tafel nog op de heuvelrug stond en de extra heuvel er nog niet overheen gebouwd was, hadden wind en regen en sneeuw ze door de eeuwen heen zo verweerd dat ze bijna weggesleten waren. Ze gebruikten de tafel niet en ze zaten er ook niet omheen. Om hem zomaar voor alledaagse dingen te gebruiken was hij het veel te speciaal. Ze zaten er een klein eindje vandaan op houtblokken. En midden tussen hen in stond een ruw houten tafel waarop een eenvoudige lamp van klei stond, die hun bleke gezichten verlichtte en lange schaduwen op de muren wierp. Als uwe majesteit ooit de hoorn wil gebruiken, zei Truffeljager, denk ik dat het nu tijd is geworden. Caspian had hun een paar dagen geleden natuurlijk verteld over zijn schat. Het is waar dat we in hoge nood zitten, antwoordde Caspian, maar het is moeilijk met zekerheid te zeggen of de nood op zijn hoogst is. Stel je eens voor dat er nog ergere dingen gaan gebeuren en dat ze hem dan al gebruikt hebben. Tja, als u altijd zo blijft redeneren, zei Nikabrik, dan zal uwe majesteit hem nooit gebruiken voor het te laat is. Dat vind ik ook, zei dokter Cornelius. En wat vind jij, Trompoen? Vroeg Caspian. Och, wat mij betreft, zei de rode dwerg die totaal onverschillig had zitten luisteren. Uwe majesteit weet ook wel dat die hele hoorn en dat kapotte stuk steenginds daar en die geweldige koning Peter van u en die leeuw Aslan volgens mij allemaal maar elfenbankjes en eendenkroos zijn. Maakt mij helemaal niets uit wanneer uwe majesteit op die hoorn blaast. Het enige waar ik beslist op sta, is dat wij niets over tegen het leger zeggen. Het heeft geen enkele zin hun hoop te geven op wonderbaarlijke hulp die als u het mij vraagt toch niet op komt dagen. In Aslans naam dan maar, zei Caspian. We gaan op de hoorn van koningin Suzanne blazen. Sire, zei dokter Cornelius, misschien is er één ding dat we eerst zouden moeten doen. We weten niet in welke vorm er hulp zal komen. Het zou kunnen dat we Aslan zelf van over zee oproepen. Maar het lijkt mij waarschijnlijker dat de hoorn de hoge koning Peter en zijn machtige metgezellen terugroept uit het verre verleden. Maar in beide gevallen geloof ik niet dat we er zeker van kunnen zijn dat die hulp precies op deze plaats terecht zal komen. Tja, daar kon u wel eens gelijk in hebben, zei Trompoen ongevraagd. Ik denk, ging de geleerde verder, dat ze, of hij, terugkomen naar een van de bijzonderste plaatsen uit de oudheid van Narnia. Dit hier, waar we nu met elkaar zitten, is de alleroudste plaats met de sterkste toverkracht van allemaal. En het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat het antwoord hier komen zal. Maar er zijn er nog twee. De ene is het Lantarenwoud, stroomopwaarts, ten westen van Beverdam, waar de vorstelijke kinderen voor de eerste keer in Narnia verschenen, zoals uit de geschiedenis weten. De andere ligt stroomafwaarts aan de monding van de rivier, waar hun slot Kerparaval vroeger gestaan heeft. En als Aslan zelf komt, dan zou dat meteen ook de beste plaats zijn om hem op te wachten. Want in alle verhalen wordt verteld dat hij de zoon is van de machtige keizer over de zee. Ik zou erg graag naar allebei die plaatsen een boodschapper sturen, naar het Lantarenwoud en naar de monding van de rivier, om ze, of hem, of het, op te vangen. Oh, net wat ik dacht, mopperde Trompoen. Het eerste wat die malligheid ons brengt is niet dat we er hulp door krijgen, maar dat wij twee krijgers minder door hebben. Ja, wie zou u willen sturen, dokter Cornelius, vroeg Caspian. Eekhoorns zijn er het beste in om door vijandelijk gebied te reizen zonder zich te laten vangen, zei Truffeljager. Alle eekhoorns die wij hebben, dat zijn er al niet zoveel, zei Nika Brik, zijn nogal warhoofden. De enige die ik zo'n opdracht wel zou toevertrouwen, dat is Rapeltak. Nou, laat Rapeltak het dan doen, zei koning Caspian. En wie wordt de andere boodschapper? Nou, ik in elk geval niet, zei Nika Brik. Met al die mensen en beesten die hier rondlopen, moet er een dwerg in de buurt blijven om te zorgen dat de dwergen eerlijk behandeld worden. Wel alle deksels en donderbuien nog aan toe, riep Trompoen woedend. Hoe durf je zo tegen de koning te spreken? Stuur mij, Sere, ik ga wel. Maar ik dacht dat jij niet in de hoorn geloofde, Trompoen, zei Caspian. Dat doe ik ook niet, majesteit. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ik kan even goed sterven terwijl ik op zoek ben naar luchtkastelen als hier. U bent mijn koning. Ik weet het verschil tussen een mening geven en een bevel gehoorzamen. Ik heb u mijn raad gegeven en nu is de tijd gekomen om te gehoorzamen. Dit zal ik nooit vergeten, Trompoen, zei Caspian. Kan een van jullie Rateltak laten komen? En wanneer zal ik op de hoorn blazen? Ik zou wachten tot de zon opgaat, majesteit, zei dokter Cornelius. Dat is soms een gunstig moment voor dingen waar goede toverkracht bij nodig is. Na een paar minuten kwam Rateltak binnen en werd zijn opdracht aan hem uitgelegd. Er werd afgesproken dat hij naar het Lantarenwoud zou rennen, terwijl Trompoen de kortere reis naar de monding van de rivier zou maken. Na een haastig gegeten maaltijd gingen ze allebei op weg met een hartelijke dank en allerbeste wensen van de koning, de das en Cornelius.